maakte het vliegtuigje echt ineens een hele zware val. Ik voelde zijn hand, we keken elkaar aan en toen werd alles zwart.
Wat gaat er dan door je heen?
In zijn stoel, achterover gekieperd, seatbelt om, dood. Absoluut dood.
Kaak, die was helemaal los.
Eén longnek was dus ingeklapt. 9 breuken in mijn heupen. En toen ben ik letterlijk bijna dood gegaan. Zo'n near-death experience is het mooiste wat je kan meemaken, vind ik.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes verbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal.
Deze week heb ik in de podcast de gast Annette Herfkens, die in 1992 met een vliegtuig tegen een berg aan crashte en terecht kwam in Vietnamese jungle. Enkele passagiers overleefden de crash, maar helaas niet voordat ze gered werden. Ook haar verloofde was op slag dood. Annette overleefde wel, 8 dagen gesurvivald in de jungle, zwaar gewond naast het wrak. En ik vind het daarom ook een eer dat je te gast bent. Dank je wel en welkom.
Dank je wel dat ik hier mag zijn.
Kan je ons meenemen naar de periode ervoor? Met wie was je en wat was het doel van de reistrip?
1992 was ik on top of the world, als ik zeg. Ik was net 31 jaar oud. Ik had een vriendje, Willem van der Pas. Hij werkte voor de ING-bank. Ik werkte voor Banco Santander in Madrid. Ik was handelaar ontwikkelingslandschulden. Hij zette 2 branches op voor ING. En we zagen elkaar overal over de hele wereld, maar we waren al 13 jaar samen.
Ja.
Dus het was een done deal en we hadden ons hele leven nog voor ons, dachten wij.
En veel reizen dus, veel werken in andere landen.
Ja, ja.
Waar zat hij op dat moment?
Hij zat op dat moment in Vietnam, ja. in Ho Chi Minh City, in Saigon. En hij ging daar een bank opzetten voor ING Bank.
Oké, en jij ging...
En ik zat in Madrid, ik was head trader bij Banco Santander.
Ja.
En ik handelde dus ook in Vietnam. En,
ja.
Dus ik combineerde een werkreisje met hem. En we hadden elkaar al langer niet gezien normaal. Want we zagen elkaar echt zeker 4, 5 keer per jaar. Waar dan ook, in Nederland, New York of wat dan. Maar hij had heel erg hard gewerkt om deze bank op te zetten. En hij mocht niet naar Nederland komen die zomer. Dit was echt voor het eerst dat ik hem in die 13 jaar, dat ik hem 5 maanden niet had gezien.
Ja. Hoe was het weerzien?
Ik kwam die avond ervoor aan, of minder 1 dag ervan tevoren. En voordat wij dus deze trip gingen maken naar een romantisch plaatje aan de Zuid-Chinese Zee, Nataran. Had hij een hele romantische trip geregeld, zei hij. En dat was een verrassing. Maar toen hadden we dus 1 dag maar in Ho Chi Minh City ervoor. En toen was het raar voor mij om hem zo op zijn gemak te zien in een hele andere cultuur dan zonder mij.
Ja,
en daar was ik eigenlijk nog een beetje aan het bijkomen. En de volgende dag moest ik dus heel vroeg opstaan. Om echt heel vroeg, om 5 uur, om een vlucht van 7 uur te halen.
Ja, vond je dat, dacht je van ik wil hier nog langer blijven? Of wat is jouw reactie op dat tripje?
Ja, nou, ik zat van, Hollander, moet je weer de meeste uit je dag halen. Kan ik niet gewoon uitslapen? Ik ben hier net aangekomen. En dus ik was een beetje brommer. Het was niet echt een ochtendmoment. Ik hou niet van die hele vroege vluchten.
Nee.
En het was dus allemaal vreemd. Het was vreemd voor mij, omdat ik was er maar in 1 dag geweest. En we werden opgehaald door zijn chauffeur. Had hij ook ineens een chauffeur. En die dropte en daar had hij allemaal werkafspraken mee. En toen liepen we dus naar de tarmac, naar het vliegtuig toe. Dat was ook lopend. En dan, het was ook heel erg 1960s eigenlijk. Weet je, al die beelden van Vietnam die ik kende. Dat was ook toen zo. Je had zo'n braak vliegveld waar dan allemaal fighter pilots naast elkaar stonden. En moesten daar overlopen naar het vliegtuigje toe.
En wist je al waar je heen ging?
Niet precies. Maar dat kon me, ik ben altijd iets van de laatste moment. Dus ik dacht, dat zou wel leuk zijn.
Ja.
En ik moest wat kleren pakken voor het strand, had hij gezegd.
Ja.
Dus dat had ik gedaan, kleren voor het strand.
Ja, had je
en ik vertrouwde hem helemaal. Hij had ook het horloge. Hij regelde dat. Hij had het geld. Hij had de dingen. En ik ging mee.
Jij volgde. Ja.
Ik volgde, ja.
Had je er zin in?
Nou, niet om 7 uur 's morgens. En al helemaal niet toen ik dat vliegtuigje zag. Want ik ben echt een notoire claustrofoob. En dat wist hij natuurlijk. En hij had niet van tevoren gezegd dat het zo'n klein vliegtuigje was.
Nee.
Dus toen zei ik, dat is no fucking way dat ik daarin ga. Dus dat doe ik niet. Ik ga er niet in. En toen heeft hij me erheen moeten overtuigen van, ja, come on, het wordt zo mooi. Het is de mooiste plek die je ooit gezien hebt. En het is 3 dagen door de jungle rijden, dat halen we nooit. Want we moeten over 5 moeten weer terug zijn op woensdag. Ja. Het was zaterdagmorgen. En dat halen we nooit, moeten we meteen weer omkeren. Dus toen heeft hij mij er echt in moeten, echt. Ja. En toen gingen we achterop het door, achterin dat vliegtuigje in met zo'n trappetje. En toen kwam ik binnen en toen keek ik rond en draaide meteen voor om. Zei ik, nee, dat is het weer. Ik wilde er weer uit. Ik wilde gewoon meteen al uitrennen. En toen pakte hij mijn vuisten beet. Want ik zei van echt, van, ik ga hieruit. En toen zei ik, alsjeblieft, doe dit nou. Je kan dit. En het is maar 20 minuten.
Ja.
Oké. Nou, en toen zijn we dus langs die 8 rijen waren er maar of zo. Zijn we er gelopen. En we zaten in de 2e rij. Ik wel in het gangpad. Maar het plafond was ook heel laag.
Wat voor vliegtuig was het?
Een Yak 40. Russisch. Gemaakt. Ja.
Ja. Oké, dus dan ga je zitten. Redelijk. Boos. Was je gespannen? Ja, boos.
Ja, boos. Ja. Ja, ja, van ja, dit wil ik niet. En ja, dus toen moesten we dus onze seatbelt,
ja,
veiligheidsriem aandoen. Ja. En die ging zo over, als een auto, die ging zo over mijn borst heen, zo, of je chest. En toen, toen dacht ik, dat doe ik niet. Dat is helemaal, ik voel me al claustrofobisch genoeg. En de stewardess die deed dat netjes voor. En toen zijn we omhoog gegaan. En toen heb ik eigenlijk alleen maar allerlei gedichtjes zitten opzeggen die ik vroeger als kind uit mijn hoofd moest leren voor straf.
Ja.
Om er doorheen te komen, om de tijd. En ik zat op zijn horloge te kijken van hoe snel de tijd ging.
Omdat je het echt de vlucht niet prettig vond.
Nee, vreselijk.
Nee. Ja.
Maar het was claustrofobisch.
Ja, ja.
En toen de 20e minuut, toen gingen we niet naar beneden. En toen zei ik, hallo, we vliegen. En toen zei, ja, het spijt me, dat was de enige manier om erin te krijgen. Het is 55 minuten.
Oh ja.
En toen was ik natuurlijk nog wat grommiger. En toen zei ik, nou, dus nog maar, ja. Ik zat dus echt te tellen. En toen de 50e minuut maakte het vliegtuigje echt ineens een hele zware val. Zo bing.
Ja.
En toen keek hij angstig. En toen zei ik, ja, natuurlijk, zo'n rotvlieg, een klein vliegtuigje in een air pocket, hè, zo'n rugzak. Natuurlijk maak je zo'n schok. Dus maak je niet zorgen. Dat is prima, dat is oké. Okay. Dus toen was ik niet
omgedraaid.
Dat is omgedraaid. Ja. Goed, komt, dat is goed. Dan maak je geen zorgen. En toen waren er dus, ja, dat hoor ik nog, die ruisende motor omhoog. Hè, of omhoog. Je hoort dat vliegtuig dat het weer omhoog ging. En toen, toen nog een klap. En toen keken we elkaar aan. Nee, toen wacht even. Toen met die motoren, toen klonk het wel een beetje. Het klonk wel dreigend.
Ja.
En toen. Toen stak hij zijn hand uit en ik pakte die heeft zijn hand. En ik voelde zijn hand, we keken elkaar aan en toen werd alles zwart.
Wat gaat er dan door je heen?
Nou, niks, want het werd gewoon totaal zwart. Niks. Nee, het was gewoon bang uit. Zo kroch, ja. En zwart. Toen werd ik wakker en ik was van het moment van die motoren, toen ineens totale stilte of een luidruchtige stilte van de jungle met allemaal met van die krekels en apen en allemaal jungle geluiden. En ik keek om me heen. Het vliegtuig was in 3 of in 2, het leek 2, maar het bleek 3 te zijn, gesplit. Dus ik keek door de rond naar buiten van de cockpit. De cockpit was er af. Dus ik keek door het lichaam van het vliegtuig, keek ik zo die jungle in.
Ja.
En nou, dat zag ik eerst. Dus dat gat in dat vliegtuig met allemaal vegetatie. En dan zag ik daarna, keek ik naar mezelf. En ik lag onder een stoel met iets zwaars op mijn benen. En ja, tenminste, dat was dus die stoel. En toen duwde ik dat van me af. En er zat een meneer in, een dode meneer. En toen keek ik weer om me heen, keek naar links. En ik lag aan de andere kant van het gangpad. En links van mij lag Basje in zijn stoel, achterover gekieperd, met zijn seatbelt om, dood. Absoluut dood. Met een lief glimlachje op zijn gezicht.
Wat gaat er dan door je heen?
Nou, toen moest ik denk je dat ik in shock ben gegaan, want dan herinner ik me dus niet. Ik zag hem, ik had dode mensen gezien daarvoor. Je weet, dat wist ik dat hij dood was. Dus het is niet dat ik... ik wist dat hij dood was. Maar daarna, volgende herinnering is buiten het vliegtuig. In de jungle, ongeveer achter mij ligt dat vliegtuig. Achter, op de junglegrond, op alle duizenden takjes. En naast mij een Vietnamese meneer... En nog wat andere mensen kreunend op de helling.
Is het moeilijk om terug te gaan naar dit moment?
Nou, ik weet dus niet wat ik gedaan heb. En ik heb echt alles geprobeerd. Weet je? Ja. Dus ik heb een hypnose geprobeerd. En het is nu al zo lang geleden. Dus nu gaat het ook nooit meer gebeuren.
Maar qua emotie, is het moeilijk om steeds terug te gaan naar dat, naar die paar minuten dat je dat besef misschien had?
Ja, maar het is natuurlijk zo'n deel van mijn leven.
Ja.
Hij is nog steeds zo'n deel van mijn leven en alles. Dat is natuurlijk ik heb dat totaal geïnternaliseerd als iets. Helemaal gebeurd. Ik vind het eigenlijk wel dierbaar om aan hem terug te denken eigenlijk. Je vraagt wat ik helemaal zo. Nee, het is nu dierbaar. Ik denk als je heel goed rouwt, als je het echt dingen verwerkt, dan realiseer je dat rouw hetzelfde is als liefde. En het is eigenlijk dierbaar om hem terug te halen, hoe dan ook. Zelfs in dat moment. Ja. Hij zag er ook heel lief uit. Hij
ja, want dat beschreef lief... je met een lachje.
Ja, een heel lief lachje op zijn mond. Dus eigenlijk is het dierbaar.
Ja, dat beeld heb je nog goed voor de geest.
Ja.
Ja. Ja. En daarna, je zei net, dan raakte hij in shock?
Ja, dat moet wel, want ik zat in het vliegtuig onder die man en naast Pasje. En we zijn dus op een heuvel neergekomen. Dus dan moet ik op een of andere manier... uit dat vliegtuig zijn gekomen. Ik had 13 breuken in mijn heupen en benen alleen al. En ik had een ingeklapte long. En ik had mijn kaak was... Dus ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Want het moet ongelooflijke pijn zijn.
Ja, dat kan
dus
ik me voorstellen.
Dus ik moet me naar beneden hebben gelaten. Want het was ook nog een meter dus hoog. En toen moet ik er weg van zijn gekropen. En ik herinner het me echt niet.
Nee.
En ik weet precies, ik herweet het allemaal precies vanaf dat moment. Waar ik lag, hoe ik lag... waar die man naast mij lag, waar dat vliegtuig, waar die ander... Ik zie het allemaal voor mij. Maar ik weet dus niet wat ik gedaan heb van het moment dat ik Pasje dood zag. En dat ik daar... Ik ben natuurlijk... Je hebt fight or flight. En ik heb flight gekozen.
Ja.
Maar weet je, dus ik weet alleen niet hoe ik dat gedaan heb.
Zijn er veel overlevenden op dat moment?
Omdat oorspronkelijk hoorde ik nog gekreun. En de man naast mij sprak. Engels zelfs. Een Vietnamese gentleman, echt met een Vietnamees accent. En toen zei ik ik werd dus inderdaad van, waar ben ik nu weer? En waar ik ben in de jungle, ik ben hier. Ik zit niet op het strand met Pasje, ik zit hier in de jungle in Vietnam. Dus ik moest wel even bij mezelf toch wel eventjes zeggen dat dit echt was. Hè? Want het is, je voelt je natuurlijk...
Ja, misplaatst. Ja.
En die man hielp mij daarin en zei ik van gaan ze ons zoeken. En toen zei hij van ja, want ik ben I'm a very important man.
Oh.
Nou, oké, dat klonk goed.
Ja, dan komt er misschien aan.
Maar verder zei hij niet veel, maar het zag duidelijk dat hij steeds zwakker werd. En toen zei ik van alsjeblieft, ga niet dood en laat me niet alleen. Want... Laten we water gaan zoeken, laten we iets doen. Zei hij van, nee, ik heb al wat gedronken. Toen ik met hem gepraat had, toen keek ik naar mijn benen. En toen realiseerde ik dat mijn wikkelrokje, ik had zo'n wikkelspijkerrokje aan, dat was afgegaan. Dus ik zat in mijn onderbroek.
Ja.
En dus ik zat een beetje gesjinderd naar beneden te kijken. En toen pakte hij een koffertje, zo'n vierkant attaché-koffertje. En dan pakte hij toen een broek uit van een pak van hem... En toen gaf hij aan mij. En toen heb ik dus met ongelooflijke pijn die broek over mijn benen.
Ja, met al die botbreuken.
Ja, met al die botbreuken. Maar dat is dus...
Wat lief wel.
Heel erg lief van hem. En van mij eigenlijk inderdaad hoe appearances belangrijk zijn, ken ik. Dat ik niet in mijn onderbroek wil zitten naast iemand. En dat ik zoveel pijn mezelf aandoe om netjes aangekleed te zijn. Maar ook omdat ik dus... Ja, ik was ook net naar Tokio geweest met mijn Japanse collega.
Ja.
En daar ging ik alle Japanse banken met hem om. En daar heb je zo'n enorme courtesy relatie mee. En dus daarom, dat zijn ook met deze man. Meteen had ik zo'nzelfde soort relatie met hem als ik met mijn Japanse collega had.
Ja,
daar past het niet bij om in je onderbroek te zitten. Dus ik denk dat ik het daarom heb genomen. En dat deed ongelooflijk pijn. Maar uiteindelijk heeft die broek mijn benen waarschijnlijk wel gered, omdat ik allerlei hele grote wonden had.
Qua infecties.
En qua infecties, et cetera.
Weet je wat jou heeft gered bij de crash? Ben je daar?
Nou, ik weet niet of dat ik dat hardop moet zeggen, maar we zijn niet in Amerika. Nee, ik had dat ding dus niet aan.
Nee.
En alle andere, later bij een autopsie, is mijn vriendje doodgegaan door de ribben. Die zijn in de longen geschoten. En waarschijnlijk interne verwondering. Dus ik denk dat de meeste mensen zijn eigenlijk juist door die schok. En we vlogen tegen bergen aan. Er zijn natuurlijk allerlei manieren om dan dood te gaan. Maar het is, ik ben gaan vliegen als ik in mijn boek beschrijf een eenzaams...
aan het tollen. Aan het,
in een droger.
Oh, ja.
Als een eenzaam handdoekje in een droger. Als je met alleen maar één ding hebt. En dat doe je dan in een droger.
Ja.
En ik ging dus in dat vliegtuig heen en weer. En daardoor kon ik... En toen ben ik dus daardoor onder die andere stoel beland.
Aha. Is dat ook waarom vliegtuigriemen nu eenzijdig zijn? Niet meer
zou
dit?
Zou wel kunnen.
Ja.
Ja, auto's hebben het weer wel. Ik weet het. Ik heb het inderdaad maar niet...
Nee.
Ja, misschien moet ik daar zo eens in verdiepen. Maar
nou, het is best interessant.
Ik voel me een beetje schuldig over, want het is natuurlijk niet het verhaal van doe je niet je seatbelt aan. Dus het is niet iets waar ik...
Ik bedoel, het is ook sterk af te raden. Maar
in dit geval, dat is wel denk ik, wat is wel duidelijk dat de meeste mensen zo zijn overleden.
Ja, en dan de Vietnamese man die dus naast jou lag.
Ja, toen zei ik van... please don't die, don't leave me alone. En toen zei hij, ik heb al wat gedronken. En toen deed hij echt inderdaad zijn ogen dicht. En ik zag het leven uit hem weg verdwijnen. En toen realiseerde ik me wel dat ik heel... Toen raakte ik in paniek. En dat ik helemaal alleen was. En dat ik nog nooit zo alleen was geweest. En toen raakte ik in paniek. Maar ik had maar één long was ingeklapt.
Ja.
En daardoor moest ik eigenlijk, wat ik nu zeg, mijn yoga ademhalen. Want daardoor moest ik ademhalen om mezelf tot rust te brengen. En dat heb ik toen gedaan.
Ja.
En, om te overleven natuurlijk op één long. En toen ik eenmaal ademhaalde, toen bleef ik dus zeggen van dit is echt, je bent hier alleen. Dit is real, dit is je bent hier, dit is echt. En ik heb geobserveerd en weer terug en weer, dit is echt. Dus ik moest me echt mezelf vertellen dat het waar was.
Ja, niet een slechte nachtmerrie.
Nee.
Hoe voel je op dat moment?
Ja, dus toen heb ik mezelf dus inderdaad wel gekalmeerd door het ademhalen. En toen besloot ik, eigenlijk ben extrovert. Dus ik heb weer op mijn buiten, dan kijk ik naar buiten toe.
Ja.
En toen zag ik dus ineens hoe ongelooflijk mooi die jungle was. En dat is echt zo. Het was echt van, en een beetje, ik nam ook een beetje zelfspot van, kijk, ben je zo claustrofobisch en lig je hier en dan kan je niet bewegen. En you're really totally fucked. Dat is echt, dus ik had wel een beetje het gevoel voor humor van, van all people kan je dus nu niet bewegen. En ik kan niet eens onder een solarium blijven liggen.
En jij kon niks bewegen.
Nee, dat deed te veel pijn.
Ja.
Dus en ik kon daarvoor niet eens. Ik ben een kapper nog steeds. Ik loop weg als ze me gaan feunen. Want ik kan niet stil blijven zitten. En nu zat ik daar. En dus dat, ik had wel een beetje van, look at you now. En ook, maar toen ging ik steeds meer op die jungle focussen. En zeg ik nou, en toen ging ik echt, zag ik echt hoe mooi dat was.
Ja.
En ik probeerde dus echt te focussen op hoe mooi de blaadjes en hoe mooi de zon. Die scheen dan weer een druppeltje op dat blaadje. En het heel mooi licht en goud licht. En toen bleef ik dus, dat in plaats van naar hem te kijken, naast mij of achter mij, naar mijn dode verloofde en alles, probeer echt daarop
op het mooie te focussen.
Ja, op het mooie te focussen. Dat is wel echt zo.
En hoe kwam je aan, hoe ging je uiteindelijk regenwater proberen te drinken?
Nou, eerst toen bleef ik naast hem, want die man had net zo'n pasje, die had een horloge altijd. Het horloge en hij had dus het horloge, hetzelfde horloge bijna. En ik keek dus hoe laat het was.
Ja.
En ik bleef gewoon bij hem zitten. Maar toen zag ik dus ineens dat er een maden uit zijn ogen kwamen. En toen dacht ik van, ik moet hier weg. En toen realiseerde ik me ook ineens wat een verschrikkelijke stank het was. Dat was al heel snel. De eerste dag ben ik gewoon naast hem gaan slapen.
Ja.
Een beetje zo'n diertje die dan bij zijn dode moeder blijft. In het begin vond ik het, gaf hij me dood of niet?
Ja.
Dat nog meer, het was beter. Maar toen, eigenlijk de volgende dag ging hij al heel erg in, het ging ook ongelooflijk stinken.
Ja.
En toen zei ik, oké, ik moet hier weg. En ik lag daar onder de bomen en het vliegtuig lag achter mij, het grote gedeelte. Maar daar rechts op de lag een stuk van de vleugel. lag op rechts. En dacht ik, nou, dan ga ik daar maar naartoe kruipen. En dat deed ongelooflijk pijn, want ik had hier ook wonden op mijn elleboog. En ik had kon niet lopen. Toen heb ik eerst nog even $50 uit zijn zakje gepakt. Ja. Toen voelde ik me een beetje lijkenpikker van de miserabele, van die musical, dacht ik. Van, nou ja, maar goed, je weet nooit of ik daar iemand mee kan belonen als ze me komen vinden. Dus ik heb die $50 toen meegepakt. En toen wilde ik het horloge ook meenemen. Ja. Maar dat kon ik niet. Want ik wilde natuurlijk dat bandje losmaken. Ja. En toen ben ik dus op mijn ellebogen voorbij hem gekropen. En toen was er een dode man en een dood meisje. Die was zo dood gegaan met zo'n met een vuist zo. En die had een tas met zo'n katoenen tas bij zich. En die heb ik toen meegenomen. En toen ben ik doorgekropen naar waar die vleugel lag.
Ja.
En daar dacht ik, oké, dan hier. En toen zag ik ineens dat ook een open, geen blaadjes, maar een open lucht was. En daardoor dacht ik, dan kunnen ze met de mensen zien liggen. Ik dacht, die vliegen gewoon precies dezelfde route. Dus ik ook meer hoop, dan
op
zien
een
ze
moment,
me.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een goede plek, dacht ik. Toen ben ik daar ook wel weer, geloof ik, eerst gewoon ook gaan slapen. En de volgende dag, toen dacht ik ineens van hoe belangrijk het was dat ik daar was. En dat ik leefde en dat mijn ouders me misten. En toen ging ik aan alle andere mensen denken. En van, ik moet dit overleven en ik moet drinken. En toen maakte ik die tas open van dat meisje. En die had een blauw poncho in de tas. En een Duits grammatica boek via het meest Duits. Dat is niet mijn favoriete taal, dus ik heb dat even erin dat niet. Maar toen heb ik dus die poncho aangedaan. Ik had ook heel koud. Ik had waarschijnlijk verwondingen natuurlijk. Tenminste, ik had verwondingen, daar krijg je koorts van. Ja. En toen heb ik die poncho aangedaan. En toen zag ik ineens van, ik heb water nodig. En toen zag ik dat de insulatiemateriaal van dat vliegtuig een soort schuim was.
Ja.
En toen dacht ik, ik moet opstaan en dat moet ik te pakken krijgen. En toen ben ik dus weer ik begrijp nog steeds niet hoe. Ja. Met die gebroken alles, want ook in mijn benen zat ook, ben ik opgestaan en heb ingegrepen in dat vliegtuig. Want dat kon ik dus nauwelijks bij. En heb ik al dat schuim op de grond laten vallen. En toen mezelf laten vallen. En toen ben ik volgens mij flauw gevallen. Toen ik wakker werd.
Van de pijn misschien.
De pijn.
Ja.
En toen ik wakker werd, heb ik 7 liter balletjes gekneed.
Ja.
En die heb ik heel keurig in een rijtje gezet. En toen dacht ik, dan gaat het regenen, dan heb ik sponsjes.
Oh, wat slim.
En dan kan ik mezelf om de 3 uur, 4 uur of zo, kan ik mezelf een paar druppeltjes geven. En toen ging het zowaar, maar dat was ook trouwens ook monsoontijd, dat heeft me waarschijnlijk ook gered. Maar toen ging het heel hard regenen. En zo hard dat ik dus die poncho ook nog even zo op kon houden en slokjes kon nemen.
Wat goed.
En dat was de beste champagne.
Ja, echt de redding ook.
Ja. Ja, en toen daarna, dus toen, en dat werkte. Dus elke 3 uur ging ik, keek ik naar de zon, zo'n beetje. En dan nam ik slokjes water.
Ja.
En dan ging het weer regenen, werd het weer nat.
Ja, dus zo hield je jezelf in leven. Had je ook echt tijdsbesef of dagbesef?
Ja, ik was pas vinster geweest. Dus ik keek dan naar wel een beetje, maar ik wist het helemaal niet meer precies. Windloof, oostwest. Maar ik zag wel, je ziet de zon wel vertrekken.
Ja.
Ja, dat kan je wel leren, ja. Ja, het werd vroeg donker, hè, daar.
Ja, oké.
En dat was creepy. Want daar kon ik ook vanaf die plek een berg zien. Dat was een beetje zo'n Disney. Weet je, zo'n Disney film waar het dan s'avonds zo'n wolf gaat huilen. Met zo'n volle maan. En dat, ja, dus dat zag, ja, dat was eng. Maar dan zei ik, oké, nu moet je gaan slapen.
Ja. Was je bang?
Nou, het viel eigenlijk wel mee. Het viel wel. Ja, eigenlijk verbaast mij ook als ik het zo vertel.
Ja.
Maar het was dus ook wel een beetje gevoel voor humor steeds van de Disney-film. Ja, dit is heel erg wat overlevingsboeken zeggen en spirituele boeken ook. Is dat ik dus echt in het nu bleef.
Ja.
Dan zei ik, er is nu geen wolf die mij komt opeten. Die komt misschien, maar dan deel ik er wel mee wanneer die wolf komt.
Ja.
Weet je, of het is geen tijger. Ik dacht dat er een tijgers daar zouden zijn. Dus ik dacht, wat voor dieren zijn hier? Maar die is er nu niet. Dus ik had heel erg van blij, heel erg dat ik echt heel gedisciplineerd in het moment bleef.
Ja.
Van oké, het is donker, je moet nu slapen. En focuste, dat zeggen ze, survival boeken. Je maakt een plan, je verdeelt het in haalbare stappen. En dan focus je dus inderdaad op die stap. En je feliciteert jezelf als je er eentje bereikt hebt. En dat is eigenlijk precies wat ik deed. Ik was zo blij met die balletjes.
Ja.
Nou, oké, dat is dan...
Heel slim
dat,
ook.
Ja, dus dan, oh, ja. Nou ja, dat dit werkt. Dus daar was ik zo blij mee. En verder had ik allemaal hele mooie gedachten aan mijn familie en aan mijn vrienden. En
was je veel met je gedachten bij je verloofde die daar...
Nee, dat was het enige. Okay. Dus ik zeg altijd tegen de psychologen, want die willen natuurlijk altijd dit verklaren. Die zeggen, you dissociated. Ja, ik dissociated van hem, van Pasje. Want elke keer als ik aan Pasje dacht, dan moest ik huilen. En ik wist dat ik niet kon huilen, want dan verlies je enorm veel vocht. En dus ik had don't think of Pasje. Zeg ik, niet aan Pasje denken, niet aan Pasje denken. Bij alles. Dus dan keek ik naar mijn ringetje. Dat had hij voor me gekocht. En dan zei ik, oké, nee, niet aan Pasje denken. Ja. Niet aan Pasje denken. Die daar zat. Dus heb ik als een soort mantra, heb ik dat echt de eerste dagen moeten zeggen.
Ja. En
maar ik dacht dan wel aan mijn moeder. Die dacht ik, want die een hele lieve moeder. Dacht wat, ja, ze moest eens weten, want die dacht altijd dat ik maar veilig was als ik maar bij hem was.
Ja.
Kijk, in die context dacht ik natuurlijk wel. Ik dacht aan mijn moeder die dan niet wist dat ik daar lag en dat iedereen onder de douche stond. Zag ik zo voor me lekker al dat water. En ja. Dus ik dacht dan aan iedereen en mijn vriendinnen in Leiden vanuit Leiden. Allemaal, weet je, overal.
Ja.
Alle positieve relaties en mensen dacht ik wel aan, maar niet aan hem.
Maakte je dat ook extra strijdlustig? Dat je dacht, ik wil gewoon iedereen weer zien en vertellen dat ik nog leef?
Ja, ik weet, ik was niet of ik strijdlustig was. Ik dacht gewoon, ik heb te hangen daar. Dat was het plan. Sorry, het plan was, ik moet gewoon 8 dagen wachten. Of ja. 7, een week wachten. Want dan heb ik eten nodig.
Ja.
En ik heb een collega waarmee ik dus toen in Madrid zat. En daar praatte ik altijd mee over de telefoon. Want we handelden hele grote bedragen.
Ja.
En we namen alle beslissingen eigenlijk al samen. Dus ik dacht, ik had gezegd dat ik woensdag terug zou zijn. Dit was zaterdagmorgen zijn we gecrashed. Het was intussen zaterdag, zeg maar zondag, maandag. Dan wist ik tot woensdag, dan zou hij horen dat ik er niet zou zijn. En hij heeft nogal een temperament, dus die gaat dan heel veel lawaai maken. Nou, dan geef ik hem nog tot en met zaterdag. Ik had dus mijn ellende. En dat zeg ik ook al, dat je dat eigenlijk altijd moet doen. Als er iets aan de hand is, als je maar jezelf een einde, een horizon stelt, ja, dan is het altijd meteen weer draagbaarder.
Ja, dus je wist op dat moment, op die woensdag, gaan ze doorhebben
dat ik er niet ben.
Ja.
Nou, dat is niet waar, maar ze wisten het eigenlijk al meteen. Omdat dus iemand van ING had die tickets geboekt. En zeiden al, waar zijn die mensen? En die hebben toen doorgebracht. Maar dat wist ik dus niet. Nee. Ik dacht dat woensdag... Dus ik zat eigenlijk tot woensdag, wat grappig, niemand weet dat ik hier ben. En weet je, dus dat...
Heel surrealistisch ook.
Totaal, ja.
Heel absurd.
Ja.
En je weet natuurlijk ook helemaal niet hoe lang je daar nog gaat liggen.
Nee.
Wat doet dat met je? Heb je dan hoop? Of?
Nou, dan daardoor heb ik dus er een einde aan gesteld. Van ik ga hier 7 dagen liggen en dan ga ik de jungle in met die $50. En dan ga ik erin knijpen. En ik wil achteraf, ging ik gelukkig niet bedenken hoe ik me zou voelen na 7 dagen. Dat was niet mijn plan.
7 dagen niet eten.
Nee, dat zat ik niet in mijn plan. Maar ik had in ieder geval stelde ik er daardoor een draagbaar einde aan.
Ja.
En dan kon ik terugtellen.
Ja.
En dat deed ik. En eigenlijk na dag 4. Ik ging steeds meer op in die mooie omgeving en het werd steeds mooier. En ik geloof dat ik bij dag 6, dat ik er echt al helemaal, dat ik aan het doodgaan was.
Ja.
En dat was hartstikke mooi. Dus toen was ik eigenlijk al helemaal een soort high en met een soort loving, met frequencies. En het was gewoon echt
een doodervaring.
De mooiste ervaring ooit. Dus eigenlijk, het was eigenlijk heel gelukkig.
Je was al heel erg ten einde.
Ja.
Gelukkig niet, want iemand loopt langs.
Hey, toen zie ik dus, ik zat helemaal high te zijn en te genieten van. En toen zag ik dus uit aan ongeveer, ik denk iets van 50 meter aan de andere kant van de ravijn, er stond een meneer, een man, gekleed in het oranje. En die keek naar mij. En niet via de meesnaam, maar meer een lokaal of een Indiaas gezicht man. Dus ik zat echt en die keek met hele grote ogen naar mij. En ik dacht, oh, hey, wacht. En die haalde mij echt terug naar
de realiteit.
Naar de realiteit, naar de pijn, terug naar waar ik ook weer was en zo. En toen, en die heeft waarschijnlijk, dat haalde me uit mijn, ook wel weer naar het leven toe. En toen ging ik, dus ik begon met van, hallo, kunt u me helpen? En toen bleef ik daar en alle talen, mijn ayuda me en alles wat ik kon bedenken. En hij bleef maar staren en deed niks. En ik ging eigenlijk steeds meer, werd ik vuriger. Ging op een gegeven moment schelden, deed niks.
In welke taal?
Elke taal die ik kon, Frans, Spaans, alles wat eruit kwam. Maar hij deed niks, hij bleef staren. En toen ging hij weg. En toen was ik eigenlijk weer terug. En toen ben ik gaan slapen weer. Ging weer lekker in mijn...
Maar dat heb je wel er even uitgetrokken.
Totaal.
Ja.
Totaal.
En wat dacht je toen? Van er is nog een kans.
Ja, het is niet... Ik weet niet of ik heel bewust toen meer... Nee. Ik nam echt het alles zoals het kon, hè, zoals het kwam. Ja. Het was heel erg... Oké, whatever. Ja. Weet je? Oké. Want ik was heel gelukkig. Ging ik lekker door met lekker doodgaan, denk ik.
Ja, wat het was dacht echt hij?
Wat dacht hij?
Ja.
Nou, dat is nog een heel verhaal wat hij dacht. Want toen de volgende dag... toen kwam hij weer terug. En deed precies weer hetzelfde. En ik weer schelden, roepen, ding. Ik weet niet toen niet wat ik gedaan heb. Maar opeens liep hij heel hard weg. En toen, diezelfde dag aan het eind van die dag... toen zag ik ineens een hele groep met mannen... met zwarte zakken kwamen de berg oplopen. Met een passagierslijst. Die moest ik aanwijzen met mijn naam. Annette Harriet, mijn tweede naam is achternaam.
Ja.
En gaf me een slokje water... En toen ben ik gered. Die mannen hebben me toen aan een stok gebonden met een hangmat ertussen. Of ze maakten een hangmat.
Ja.
En droegen me toen tussen twee schouders de jungle up and down.
Ja.
En in het begin raakte ik weer totaal in paniek. Voor de tweede keer dus. Van ik wil hier niet weg. Mijn pasje, het is hier mooi en ik wil hier niet weg. Ja. Ik wil bij pasje blijven. Ik wil in die jungle blijven. Dus ik wilde helemaal niet. En toen renden ze dus zo de straat. En toen kreeg ik dus inderdaad wel weer gevoel voor humor gelukkig terug. Dus ik van, nou, dat ik dit nog ooit eens meemaak. Als een soort varkentje word ik hier door de jungle getrokken. En toen zetten ze me neer op twee palen. Dus toen was ik echt een varkentje aan de spit. En toen gingen zij dus een tent maken. En toen werd ik wel weer... Maar toen werd ik normaal, begrijp je? Toen begreep ik ineens waar ik was. En ik werd bang. Ik wilde niet dat ze hun tent in gingen en mij daar alleen buiten. Dan deden ze dus niet mij alleen buiten. En toen hebben ze het vuur aangelaten voor me. Want ik was bang. En zij zijn in tenten gaan slapen. En ik ging dus als dat varkentje tussen die steken. Maar ze waren heel lief en aardig. En ik wilde toen roken.
Maar had je inmiddels al wat gegeten?
Nee, dat mag dus kennelijk niet. Ze hadden helemaal gelijk. Ze maakten rijst, water. Ja? Zij aten de rijst en ik kreeg het water van de rijst.
Okay.
En dat blijkt, dat is het beste. Als je zo lang niet gegeten hebt, moet je niet ineens gaan eten.
Want? Dat kan je lichaam niet aan.
Nee. Dus ik kreeg dat warme rijstwater. Maar ik wou dat koude, lekkere water van dat eerste slokje uit dat blauwe flesje.
Ja.
Maar dat deden ze dus ook niet meer. En dat was ook kennelijk de juiste manier.
Wat goed dat ze dat wisten.
Ja,
Want wie waren deze mannen?
Nou, dat bleek later, dat waren de lokale bestuurders, zeg maar. En de lokale politie.
Ja.
Er was nog geen militair bij.
Nee.
Later toen kwamen we dus aan in het Tran. En toen kwamen de militairen van de Vietnamese government. Dit waren echt lokale mountain people. Daar ben ik toen in een soort ziekenhuisje zonder elektriciteit ben ik behandeld door vier verpleegsters. Maar die deed een beetje mijn wonden, deden ze een beetje met watjes en deden eigenlijk helemaal niet. Maar ze waren hartstikke lief. Maar niks werkte, het was geen niks. En toen weet ik nog dat ik toen heb ik gevraagd... hoe hebben jullie in godsnaam de Amerikanen verslagen? Want het was allemaal zo primitief. En ze waren hartstikke lief. Maar toen die militair was niet zo aardig. En die stopte mij eigenlijk vrij zonder veel empathie... in een ambulance zonder vering. En dat deed ongelooflijk veel pijn.
Ja.
En die zei, I have to make a phone call. En ik zei, ja, me too, maar... Die vond mij niet, behandelde me niet heel menselijk. En toen zijn we dus met die auto naar Natran, naar het vliegveld gegaan. En daar ontmoette ik de deputy manager van mijn vriendje. Maar dat was nog een heel jong meisje, die was net. Het was ook het eerste buitenlandse post. En dus het was heel lief, was voor mij natuurlijk heerlijk om haar te zien.
Ja.
En achteraf, ik heb later ook met haar gesproken. Ik dacht dat ze me toen hebben moeten neerspuiten om dat vliegtuigje weer in te gaan. Maar kennelijk heeft zij me erin gepraat.
Oh, wat goed.
En heb ik tegen haar gepraat over we zouden gaan trouwen en we zouden dit. En dat herinner ik me niet, maar dat herinnert zij zich wel.
Ja, want je moest dus gelijk weer een vliegtuig in.
Ja.
Ja. Heftig.
Ja. Nee, dat was verschrikkelijk. Dat wilde ik niet. Nee. Ik zei, daar ga ik niet in. Dat herinner ik me ook echt heel goed. Ik herinner me heel goed dat ik zei, ik ga daar niet in.
Nee.
Maar ik herinner me niet... Wat van die vlucht, maar ik was natuurlijk helemaal, het was weinig van me over. Maar, dus ik heb altijd gedacht dat ze me hadden platgespoten of zo. Ja. Maar zij zei, nee, ze hebben me ingemaakt. En toen kwamen we aan in Natran, werd ik naar het ziekenhuis gehaald. En Werd ik op de grond neergelegd. Ook wel was een ander ongeluk geweest. En toen naar een kamer gehaald. Toen zeiden ze, er zijn mensen voor je uit Holland. En toen was daar ineens mijn collega. Als eerste. En toen was ik helemaal nog helemaal bij de les. En toen zei ik, what the fuck are you doing here? Where is the market? Want wij konden nooit tegelijkertijd weg.
Nee.
Dus ik was nog helemaal van, where is the Brazil doing? En ik was nog helemaal van, oké, en het was ook een beetje get out of here. Want ik hoorde dus ook dat Pasje's broer en zuster waren. En ik wilde aan hun vertellen hoe dat die dood was. En dat die mooi was doodgegaan. Ik was nog helemaal... bij de les.
Ja.
En toen heb ik ze gezien en zei ik, hij is dood, maar hij had een heel lief glimlachje. En het was verschrikkelijk. Dat? Ja, verschrikkelijk. Toen heel erg natuurlijk. Ja. Dat was heel erg. En toen huilde ik natuurlijk. Toen kon ik al lang huilen. En toen kwam ineens mijn moeder binnen. En toen zag ik mijn moeders gezicht. En toen zei ik, ben je helemaal hier naartoe gekomen voor mij? En toen ben ik letterlijk bijna dood gegaan. Toen hebben ze echt piep, piep, zoals ze IR, weet je. Ja. Piep, allemaal piep, piep. En toen hebben ze me echt helemaal moeten... Toen ben ik kennelijk bijna het loodje gelegd. Dus toen zag ik het gezicht van mijn moeder. Dacht, oké, nu kan ik overgeven aan Anna. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
En waar? Hoe komt dat?
Denk ja, je? Dat is natuurlijk de totale veiligheid. Als je, ja, je moeder ziet.
Ja, dus die zat in die hele overlevingmodus.
Ja, en dan zie je je moeder. En dan, ja.
Dat is wel echt waar.
Nu kon ik er. Ja, nu kon ik. Ja,
alles laten gaan.
Alles laten gaan. Maar ik liet mezelf dus te veel gaan. Want toen ging echt mijn bloeddruk helemaal alles naar beneden en piepen. En toen ben ik aan de machine gelegd en allerlei dingen. En dat herinner ik me. Dus vandaar herinner ik me niks meer. Toen hebben mijn ouders, mijn vader heeft moeten onderhandelen om het land uit te krijgen. Mm-hmm. Want ze zeiden, we kunnen dat best hier doen. En toen hebben ze dus met Médecins Sans Frontières, met zo'n ander klein vliegtuigje... En daar wilde ik toen ook niet in, geloof
ik. Snap ik, ja.
Hebben ze ons nog kleiner weggehaald naar Singapore.
Ja.
En toen daar ben ik ook weer bijna dood gegaan. Toen zei ze van tegen mijn moeder van, je moet nu tegen haar praten, want haar bloeddruk valt helemaal weg.
In dat vliegtuigje?
In dat vliegtuigje.
En omdat je het zo eng vond?
Nee, omdat door die druk en zo.
Ja.
Ja. Ja. En toen zei mijn moeder, ze heeft dan van, ja, net, je hebt zoveel gedaan en je hebt het zo goed, je gaat me nu toch niet verlaten. En toen heeft zij dus mij erbij gehouden. Toen zijn we aangekomen in Singapore en daar ben ik, ja, helemaal bloedtransfusies. En
ja, wat had je allemaal voor wondingen?
Ik had, even kijken van boven, dus die kaak, die was helemaal los. Dus mijn moeder dacht dat ik geen tanden meer had.
Oh.
Die zeiden, alle tanden zijn weg. Eén longen was dus ingeklapt. Maar die hadden ze in Vietnam weer opgeblazen met de machine. 9 breuken in mijn heupen. En een paar in mijn benen. En ik had een ongelooflijke grote wond op mijn knie... waar heel veel kangeen in zat al.
Ja.
En daar hebben ze in Singapore echt 11 uur op zitten peuteren. En toen ik later in Nederland kwam, zeiden ze... dat hadden wij niet gedaan. We hadden gewoon dat been eraf gehaald. Dus dat, ja,
omdat
dat
het zo ontsteuken.
Ja, er zat zoveel van het kangeer, wat het zwarte spul in.
Ja.
Ja, daar hebben ze gelukkig de hele dag door gepeuterd.
Ja.
En dat was ook commercieel, hè, ziekenhuis. Dus de volgende dag grote persconferentie en van, we hebben er gered. Toen was het ineens, ja, toen was het allemaal heel veel lawaai daar met allemaal pers en allerlei mensen. Het
wereldnieuws, ja.
Ja, ze probeerden de kamer binnen te dringen en er was een security guard voor de...
Oh. De man waar je op zit te wachten.
Ja, ja, toen was ik alleen maar in de rouw, want Pasje was dood. Dus voor mij maakte dat allemaal niet uit.
Hoe was dit voor de familie van Pasje? Deze situatie en het moment?
Ja, nee, dat is, daar kan je een boek over schrijven. Iedereen reageert natuurlijk anders.
Ja.
Zijn moeder nam het niet goed. Die had natuurlijk liever gehad dat ik het was. Zijn zusje was meer van... Zijn zusje was heel erg van, dit is de liefde van... zijn leven. En zij zegt altijd heel mooi dat al de liefde die ze voor hem voelde, ging vanzelf naar mij.
Ja.
Zij zei van, ik zorg voor daar van
nu aan.
Ja. En dat doet ze nog steeds.
Ja.
Ja.
Dan begint het rouwen pas echt.
Ja, ja, toen begon het rouwen echt. En dat ik had natuurlijk, ja, en dat heb ik heb wel echt goed gerouwd. Maar ik heb ook heel veel liefde thuis natuurlijk ontvangen.
Ja.
Ze vonden beter dat ik voor Kerstmis niet in het ziekenhuis lag. Want ik heb natuurlijk ook ben ik naar Nederland gegaan. Op Sinterklaasavond, volgens mij. Dus dat was na 3 weken na het ongeluk.
Ja.
Ben ik op Sinterklaasavond aangekomen in Leiden. Daar hebben ze me toen in het ziekenhuis gedaan. En toen wilden ze me voor Kerst liever thuis hebben. Dat het beter voor me was. En toen hebben mijn ouders een ziekenhuisbed in de huiskamer van de eetkamer gelegd. Dus dat was natuurlijk. En ik, ja, het werd heel warm met heel veel liefde ontvangen.
Ja.
Ja.
En alle reacties van iedereen. Het is natuurlijk een heel onwerkelijk verhaal. Je hebt 8 dagen lang in de jungle overleefd. Hoe reageerde men?
Nou, het leukste was, ik had allemaal condoleancebrieven die geschreven waren aan mijn ouders toen ik dood was. Oh. Dus ik kreeg toen ik terugkwam het ziekenhuis zo'n hele, zoveel allemaal, oh, hoe leuk ik was, maar natuurlijk niks dan goed. Nee. En mijn ouders, iedereen had
want zij dachten dat jij dood was.
Ja, ze dachten, ze waren ook, oh ja, ze waren ook een gezamenlijke dienst voor ons aan het bereiden in de Pieterskerk in Leiden.
Ja.
Vrij snel. Maar dat was kennelijk. Ze hadden natuurlijk niks te doen.
Nee.
Ja, ze wachten op nieuws en er was geen nieuws. En daarom heb ik mijn boek ook van hun perspectief geschreven. Want het was voor hen zo anders dan voor mij. En voor iedereen. Dus toen ik terugkwam, ja, ik was gewoon hetzelfde. Maar zij deden allemaal alsof ik een wonder was.
Ja.
En dat was voor mij was het eerste wat mijn jongste broer, ik kwam van dat vliegveld. Ze begon te huilen en ik hou van je. Nou, dat zeiden wij vroeger niet tegen elkaar, nee. Weet je. Dus ik, hè? Ja, oké, okay, weet je. Het was, dus ik was eigenlijk hetzelfde.
Ja, en toen zij waren je verloren.
Zij waren verloren, dus toen had ik dat wel, dat had ik gelukkig wel door. En toen later ging ik wel, daar ging ik me wel in verplaatsen. Maar in het begin was het heel raar dat iedereen me zo,
zijn ze je nooit, zijn ze je nooit eerder komen zoeken in de jungle?
Ja, want dat is dus vreselijk. Toen dat is ook dus later bleek, dat er een helikopter is met 8 mensen aan boord, is naar mij gaan zoeken. Toen dus deze man mij gezien had. Maar dat blijkt dus allemaal later. Want eigenlijk wil ik liever vertellen dat ik dus die man 14 jaar lang heb gedacht dat hij een spook was.
En dat jij dat dacht?
Dacht het, iedereen dacht het. Oh. Ik was natuurlijk rationeel. Dus ik was weer terug in Nederland. Ik ging meer naar Nederland. En ik zat toen in Spanje, maar ik ging natuurlijk meer naar Nederland toe dan daarvoor. En iedereen zei van, wat was die oranje man nou precies? En eigenlijk elke keer werd dat weer in gesprek, of overal ook, in Londen, New York. Iedereen vond dat een leuk avondgesprek, een dinnergesprek.
Ja.
En uiteindelijk had iedereen was het erover eens. Dat was een hallucinatie geweest. En ik zelf ook. Van ja, want waarom zou iemand daar zitten en niks naar mij kijken en niks doen? Dus nee. Ik heb hem daardoor logisch dat ik hem heb verzonnen. En dat vond ik zelf ook. En toen veel later, fast forward, wilde ik dus hier een boek over schrijven. Want ik vond, ik wilde eigenlijk in dat gedeelte van het boek toch mensen laten weten dat het eigenlijk helemaal niet erg is om dood te gaan. En dat het ook niet erg is om te crashen. Maar dat het eigenlijk, dat de dood heel mooi was. Dat voelde ik eigenlijk als een verplichting om dit verhaal op te schrijven.
Omdat je het hebt meegemaakt.
Omdat ik het meegemaakt. Maar toen dacht ik ook van, ja, ik was intussen ook weer in Nederland en ik heb het er ook nooit echt over gepraat hoe mooi die dood was. Want ze zijn natuurlijk niet een heel godvruchtig. Tenminste, mijn omgeving is niet heel godsvruchtig. En ik heb het altijd voor mezelf gehad. Maar ik dacht dat. En toen woonde ik in Amerika, waar iedereen veel meer bezig is met groters dan zichzelf en zo. Ja. Dus dat wilde ik allemaal opschrijven. Maar daarvoor wilde ik wel terug naar Vietnam om te kijken hoe het was.
Ja.
En daarvoor moest ik dus die berg beklimmen waarop ik gecrashed was. En dat vond ik niet leuk, maar vond ik wel een hele enge trip. Dus ik ben uit New York gegaan. En toen ben ik met die oorspronkelijke 6 man, met behulp van Vietnam Airlines, ben ik weer die berg op gegaan.
Wat bijzonder.
En dat was een 15-uur klim. Het was 13 jaar na dato.
Ja.
Dus intussen was ik al moeder geworden, een kind. Ik ben getrouwd met die man die zei dat ik niet dood was.
Ja.
Dat is heel romantisch natuurlijk. En we kregen 2 mooie kinderen. En,
ja.
Maar toch, en toen, maar, nou, toen gebeurde natuurlijk allerlei andere dingen weer. Want het leven gaat door. En ik wilde naar Vietnam. En toen zaten we bovenop die berg. Precies op de plek waar ik gecrashed was. Op mijn plek. Eerst ben ik gaan zitten waar ik dus eerst terecht kwam. En toen zag ik dus ineens die man zitten op de steen. Op precies dezelfde houding. En precies hetzelfde gezicht. En toen realiseerde ik me pas dat die man de man was geweest, de oranje man.
Ja, hij bestaat.
Hij bestaat.
Ja.
En toen ben ik naar hem toegelopen met de vertaler. En zei ik, het is jij bent het. En jij bent het, je bestaat. En wat is het en waarom zei je niks? En toen zei hij dat hij toen nog nooit een blanke had gezien.
Oh.
En ik had die blauwe puntmuts op van dat geleende poncho van dat meisje. En ik had dus die kennelijk op een gegeven moment dat hoedje afgedaan. En toen al scheldend. En toen zag hij dat ik toch wel iets menselijks had.
Hij dacht
dat ik een geest was. Dus maar het is op zich wel logisch. Hij komt, hij gaat, dus die crew was zoeken naar. En hij kwam dus het vliegtuig tegen. En dan ziet hij al die dode mensen. En dan ziet hij een wit figuurtje met zo'n blauw puntmutsje.
Ja.
Dat is een soort archetype voor een geest. Zo, ik begrijp het ook wel. Ja. En ik heb eens toen en nou, dus wij dachten van elkaar. En dat was daar sindsdien een hele mooie relatie tussen ons. Toen heeft hij bleef ook de hele tijd bij me. En ik was natuurlijk ongelooflijk dankbaar. Ik zei, mijn kinderen, ik liet foto's van mijn kinderen zien. Ja. En dankzij jou en je hebt mijn leven gered. En toen zijn we samen die berg afgegaan.
Ja, want hij heeft hulp gehaald uiteindelijk.
Hij heeft toen hulp gehaald. Hij is naar beneden gerend en toen weer naar boven gerend. En
wat deed hij op die berg?
Is op zoek naar mij.
Ja, maar wat deed hij sowieso op die berg?
Nou, die woonde daar, die exploiteerde die berg heel erg voor hout, voor allerlei dingen. Ja. Die leven echt van de bossen daar.
Ja. Hoe was het om weer terug te zijn op die plek?
Ja, toen ik er eenmaal was, heel mooi. Ik was heel bang. Hè. Je bent altijd, hè, angst is erger dan, de angst om iets te doen is erger dan het, hè. Only thing we have to fear is fear. Dat was in deze echt waar, want ik was heel bang om te vliegen zover, om dat vluchtje te nemen. Ik vond het allemaal, en dan in mijn eentje, maar zodra we met die berg op, ja, toen was ik weer helemaal in die mode. Niet natuurlijk in een near-death experience. Toen zag ik wel dat het heel anders was
dan toen ik bijna dood was. Ja, toen was het prachtig.
Niet, ja, precies. Het was niet een...
Nee, herkende je het allemaal?
Ja, ik herkende het. En ja, toen ik die takjes zag daar onder me. En ja, ik herkende het, ja.
Waren er mensen met je mee ook, familie?
Nee. Okay. Nee, ik ben in eentje. Er was een Nederlander van de beste vrienden van Pasje toen. Ja. Die is toen met me mee die berg opgegaan. Okay. Een lokale Hollander, zeg maar, die er al jaren woont.
Ja.
Ja.
Wat bijzonder om dan terug te gaan naar die plek.
Ja.
Ja,
met name die mensen. Die connectie met die mensen.
Ja.
Dat was geweldig. Ik was ook natuurlijk zo dankbaar. En zij waren ook... En ook in hun geloof is het belangrijker om mensen direct te redden dan een heel... En om dan de foto's van mijn kinderen aan hun te laten zien. Ja. Dus dat was geweldig. Dat was echt heel, heel mooi. En ook de verpleegsters, die gingen meteen zo onder mijn mouw. Die wisten precies nog waar mijn wonden zaten. Van kijk hoe die is geworden, hoe die is geworden.
Ja, op hun heeft het natuurlijk ook zoveel impact gemaakt.
Ja, die wisten precies waar alles zat nog. En ja.
Is er bekend ook, is dit vaker gebeurd? Dat één iemand het in zijn eentje heeft overleefd? Of...
Ja, er is een soort kleine club van soul survivors. Dat je hebt die man in de Andes, waaraan ik dacht toen ik naast deze Vietnamese man lag. Die man, weet je nog het verhaal?
Nee, ik weet het niet.
Nee,
vertel
het niet. Dat was dus
voor mijn tijd.
Zeker voor je tijd. Want het was ook al voor mijn tijd eigenlijk. Maar ik heb ooit ik herinner me toen ik in de jungle lag, dat tijdschrift. Er was een rugbyteam.
Ja.
Wat van Uruguay naar Chili ging rugbyen.
Ja.
En toen zijn ze gecrashed in de Andes.
Ja, dat weet ik wel, ja.
En toen zijn ze elkaar gaan opeten.
Ja.
Elkaar. Ze zijn de doden gaan opeten. En zo hebben ze zich in leven gehouden. Oh. En Nando Parado heeft daar... Er zijn een paar van overleefd. Maar Nando Parado heeft daar een boek over geschreven. En die heb ik dus ook in New York ontmoet.
Oh, wat bijzonder. En
ja, en dat is...
Heb jij dat wel eens gedacht om...
Nou ja, nee, absoluut. Want toen ik zat ernaast en toen dacht ik van... God, there's no way dat ik dit ga opeten.
Nee.
No way.
Nee?
Dus ik heb inderdaad... Want je denkt altijd, die test... Zou ik het doen of zou ik het niet doen? Maar het is natuurlijk heel anders of je in de Andes bent... En de lichamen zijn bedekt door de sneeuw. En ze deden het al heel netjes, hè? Ja. Ze keken niet goed en het was allemaal bevroren. Ja. Bij mij was het natuurlijk wel
broeierig,
een ander
maden,
verhaal.
Ja. Ja. Ja, precies. Want het is onvoorstelbaar natuurlijk. Maar ik kan me geen voorstelling maken of je dat dan zou doen.
Nee, nou, ik weet zeker van niet.
Nee,
dus dat, nee.
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 Oh, wat gek. Dus er zijn inderdaad een paar mensen.
Er zijn een paar mensen, ja.
Ja. Denk je er nu ook vaak nog aan terug? Heeft het nu nog veel invloed op je leven?
Nee, het is altijd. Ik heb altijd gezegd, voor mij het grootste was het verlies van Pasje. Dat was mijn toekomst, dat was mijn soulmate, mijn alles. En ik ben nu weer terug in Nederland, in ieder geval tijdelijk. En ik mis hem nog altijd. Ja. Dus voor mij was het maakt niet uit hoe je geliefde doodgaat. Het gaat erom dat hij doodgaat. De jungle zelf is de veilige plek voor mij. Dus als ik merk dat ik sindsdien... ben ik altijd, als ik in angstige situaties kom of wat dan ook, ga ik juist terug naar de jungle. Dus ik zeg altijd, ik heb het allerergste meegemaakt. Dan heb ik het mooiste meegemaakt wat je kan meemaken daar.
Ja.
Want inderdaad, zo'n near-death experience is het mooiste wat je kan meemaken, vind ik.
Hoe is het dan voor je man en voor je kinderen?
Nou, mijn dochter, mijn man die nam toen heel erg... We zijn inmiddels, helaas is het, zijn we helaas niet meer bij elkaar... Maar die nam altijd, die vond het altijd geweldig. Die nam altijd, die vertelde dit altijd veel mooier dan ik. Dan gingen we uit eten en dan in mijn markt, want we werkten samen. Ja. Werden we overal uitgenodigd om dit verhaal te vertellen. En dan vertelde hij het altijd.
Ja, prima.
En, want hij voelde zich steeds de held. Want hij is toen naar Vietnam gegaan Want hij, dat is wel een heel bijzonder verhaal. Hij zei tegen onze baas, want toen waren we dus nog zenuwgesteld. En toen zei hij van, ik weet dat ze nog leeft en ik ga haar terughalen. En toen heeft hij, is hij een visum gaan regelen, of heeft iemand voor hem geregeld in Genève. Toen is hij van Madrid naar Genève, want ik werkte dus in Madrid met hem, naar Genève gevlogen, naar Den Haag. En dan ging hij naar mijn ouders, ik breng uw dochter terug. En mijn vader, dat is een Delftenaar, die dacht dat hij delirious was. Die zei van, ja, dat is een vliegtuigcrash.
Heel praktisch.
En ik weet dat ze nog leeft. Ja. En toen is hij meegevlogen met, daarom was hij de eerste die ik zag. Want hij is toen meegevlogen met het broer en zusje van Pasje. En eigenlijk om ons te gaan identificeren. En ik ben gevonden terwijl zij in de lucht waren. En toen die Nederlandse vriend die met mij later de berg op is gegaan, die is degene die ze heeft ontvangen. En die zei, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. En toen zei hij, Willem is dood, Annette leeft. En dat was natuurlijk, ja, voor hen is dit allemaal een hey. Daarom heb ik ook hun perspectieven beschreven. Want voor hen was dit natuurlijk...
Maar waarom dacht hij dat?
Zo dubbel.
Waarom dacht hij dat jij nog leefde?
Ja, dat was
zijn gevoel.
Ja. Hij zei ook tegen, heel boos op kantoor tegen mijn baas, Anna Botien. En dan die praten over Annette was. En niemand mocht in de verleden tijd over mij praten.
Nee.
Ja.
Wat gek. Heb je nu veel vliegangst?
Ja, nou, ik vind het niet leuk. Nee, ik moet altijd nog steeds de claustrofobie eigenlijk meer. Kijk, ik weet dat het niet. Ik ben niet bang om te crashen. Maar ik vind vliegen nog steeds. Nu, natuurlijk, na die dode man bovenop mij.
Ja.
Is het wel echt. Wil geen stoel meer voor mijn benen. Nee. Wil ik gewoon echt niet. Nee. Nog steeds niet.
Nee, dat kan ik niet.
Ik vraag altijd of ik mag huilen.
Ja. En zeg, je man vertelt het verhaal. Maar voor je kinderen is het natuurlijk ook een bizar verhaal.
Toen was het mooi. Toen kreeg ik een zoon en die had autisme. Mijn jongste zoon. Mijn jongste kind is een zoon. En had ik een dochtertje en een zoontje. En dat was allemaal in het begin hele mooie kinderen. Maar die werd na 2 jaar ineens heel anders. En werd autistisch. En daardoor ging eigenlijk ook het huwelijk. Ging natuurlijk steeds meer mis. En toen ben ik dat boek gaan schrijven. Ook hè, elke morgen om 5 uur, ook omdat hij om 5 uur opstond en alle mijn vervelende dingen doen in het appartement. Dus toen was ik toch wakker. Toen heb ik dus het boek geschreven. En toen heeft mijn dochter geholpen, die ik zo lang over gedaan. Dat zij intussen haar Engels natuurlijk beter was dan het mijn. Dus zij heeft mijn boek geëdit.
Oh, wat
dus
goed.
Het was eigenlijk een project van ons samen aan het eind.
Wat mooi.
En toen is het dus vertaald in het Vietnamees. En toen zijn wij uitgenodigd samen voor de boekpublicatie. En met ook, als zij zouden voor haar betalen, als zij dan een epiloog ervoor zou schrijven.
Ja.
En toen zijn we samen naar Vietnam gegaan. En de eerste keer kwam ik daar met kloppend hart aan. De tweede keer was geweldig. Iedereen was even lief. En voor haar, we werden een beetje behandeld alsof we Kardashians waren. Dus voor haar was een jood, was 17. En er was een bus met een hele grote foto van mij. En overal zo hoog groot mijn kop. Het was heel gênant eigenlijk. En die boeken waren overal opgestapeld. Ja. Overal waar je maar kwam. En overal wilden mensen selfies met ons nemen. Dus ze was net 17.
Ja.
Maar het was wel een hele mooie ervaring om natuurlijk ook al mijn redders te zien. En voor allemaal. En die oranje man.
Ja.
Dat was geweldig toen ze uiteindelijk die oranje man. Dus we zijn ook weer teruggegaan naar de berg, maar naar de voet van de berg.
Okay.
En ook nog met de andere weduws.
Ja, want hoe is dat? Is daar veel contact mee? Want die hebben natuurlijk ook allemaal dit verhaal gehoord en gelezen.
Nou, up to then, no. Want dat wist ik natuurlijk niet. En daarom inderdaad door... Ik geloof dus dat je altijd open moet blijven staan. En dat je dus, dat als je dus ook erge dingen meemaakt, dat je niet moet afsluiten. Niet voor het verdriet, en ook niet voor anderen. En toen ik net dat ongeluk had gehad bij mijn ouders thuis, heb ik de Zweed en de Engelsman en de Fransen opgebeld. En om ze te laten weten dat ik bijna niks gevoeld had. En toen heb ik met de Zweedse weduwe gepraat. En die zei, elke avond ging ze naar bed en vroeg ze zich af wat er allemaal niet door hem heen was gegaan. Dus daar had ik een relatie mee.
Ja.
En de Engelsman, de vader van de Engelsen ook, daar had ik al een relatie mee. Dus had ik een connectie mee. Maar die Vietnamese had ik natuurlijk geen enkele manier om die te bereiken.
Nee.
En nu met de publicatie van het boek, toen werd er ook een groots opgezet met al de weduwes en allemaal gepraat en gehakt en gehuild.
Ja, maar dat voor hun ook een houvast om nog iets te weten over hoe dat...
Ja, dat zei ze dus ook. Dat zei ze allemaal. Dat door mij te zien dat ik dus een connectie aan hun geliefdes gaf.
Ja.
Dus dat was heel, heel erg dierbaar.
Heel bijzonder.
Heel bijzonder.
Ja.
En het idioot is dat toen we zijn naar de Suite 601, naar Pasjes kamer gegaan. En toen voelde mijn dochter een hele erge connectie met hem. En dat vind ik dus, dat denk ik dus, als je iemand doodgaat, je internaliseert het. De energie gaat niet dood. Energie verandert vorm. En dus dat was een heel bijzondere ervaring ook, dat ik heb natuurlijk, hij zit in mij de energie, en dat mijn dochter hem dan ook op een positieve manier voelde. Dus ja. dat was een heel bijzonder bezoek. Ja. Zij heeft dus toen de epiloog van de Nederlandse, en via de meeste in de Nederlandse vertaling ook gelezen, en van een nieuwe Amerikaanse vertaling van het boek. Want het boek was dus al geschreven, maar toen is het nog een keer uitgegeven met haar epiloog.
Wat mooi dat jullie dat samen hebben kunnen doen.
Ja.
Even terug naar het rouwen ook. Hoe is de begrafenis van Pasje? Want ben je daarbij?
Ja, dat was vreselijk. Dat moest ik bij zijn, maar ik lag dus in het ziekenhuis. Ik ben met een ambulance daar naartoe gehaald, gereden in Breda. En ze droegen mij binnen op een brancard. En dat was traumatisch, want daar stond mijn... Het was net, want we gingen natuurlijk trouwen. Het was de hele tijd van wanneer en hoe gaan we dit regelen. Maar dus daar stond mijn bruidegom aan het altaar in een kist met mijn witte bloemen erop. En ik werd er naartoe gedragen op een brancard. Dat was echt dramatisch. En toen werd ik voorin gelegd op de grond. Dat was vreselijk. Dat was echt vreselijk.
Ja. Ja.
Vreselijk. En daarna ben ik, natuurlijk een hele emotionele dienst. En allemaal speeches en alles te mooi. En daarna werd ik naar het graf achter hem aangedragen. En hij werd gedragen door onze beste vrienden of zijn beste vrienden.
Ja.
En ik daar achteraan. Maar toen bleek later dus dat wij de verkeerde man hebben begraven.
Het is heel bizar, want wat is daar gebeurd?
Dus daar lag een Engelsman in die kist. Want Pasje is gecremeerd in Zweden.
Ja.
En de Zweed is toen naar Engeland gestuurd vanuit Vietnam.
Dus ze hebben het gewoon door de administratie is gewoon...
Maar de man in Engeland, de vader van Hamish, die dus in Breda is begraven...
Ja.
Die dacht dat het expres was, dat het foul play was. Dat Hamish had langer geleefd en dat ze wilde dus liability voorkomen en dat ze daardoor dat expres hebben verkeerd gedaan, want er kon niemand meer autopsie doen. En hij heeft toch autopsie laten doen, maar dat was natuurlijk al zo laat. Dus er zijn allemaal
dingen daarna natuurlijk nog gaan rollen.
En conspiracy theories ook, van waarom was dat vliegtuig, was totaal van de weg af en waarom dat en waarom ging het niet meer. Er zijn natuurlijk allemaal theorieën. En hij was echt de rouwende vader die niet opgaf.
Nee, die wilde weten wat er is gebeurd.
Die kist opengemaakt. En toen was er een blonde man. En Hamish had donker haar, net zoals Pasje. Leek ook op Pasje. Maar dat is dus de beauty en de connection. Dat ik dus nu met hem, ik ben hem weer gaan opzoeken in Manchester. En dat zijn dochter, of zijn kleindochter, is weer bij mij geweest in New York.
Ja.
En die wil ook een boek gaan schrijven. Ze zijn dus nu... Ik vind de beauty is in de connection.
Ja, dat iedereen elkaar...
En ook met al die mensen. En ook met hun kleindochter.
Maar toen moesten jullie dus nog een begrafenis hebben.
Toen moesten wij nog een begrafenis hebben. En dat was dus een kistje uit Zweden.
Ja.
Een soort IKEA-kistje, echt. Ja.
Ja, dat gecremeerd.
Gecremeerd.
Ja. Raar wel. Ja. Weten ze nu ook wat er is gebeurd?
Nee.
Nog steeds
het is
niet.
Nog steeds een heel communistisch land. Hè. Al mijn vrienden nu, die zitten daar in een verschrikkelijke lockdown. Veel erger dan... Die kunnen echt niet de deur uit om wat te kopen. Alles moet online, alles moet gebeld. En het is echt nog een dictatuur.
Ja.
Dat was ook dat boek van mij. Dat is zo dik. Het is niet eens een dik boek. Het is heel makkelijk leesbaar. Maar als je dus... Zo is het. Het is zo gedun geworden in het Vietnamees. Dus daar hebben we dus heel veel van uitgehaald.
Oh, omdat ze natuurlijk niet slecht in het...
Ja.
Heb je daar nog iets van gemerkt ook verder? Dat ze iets wilde dat je niet naar buiten bracht? Of...
Nou, ik was dus... Daar was dus inderdaad toen de eerste keer was ik daar allemaal wel bang voor. Ik was gewoon wel bang voor ze. Ze hebben ook een wet aangenomen waarin ze liability voor buitenlanders van 150.000 naar 30.000 hebben gedaan. Dat ze ons niet hoefden te betalen. Dat soort dingen. Maar ze hebben toen uiteindelijk wel mij uitgenodigd om naar Vietnam te komen, maar dan alleen van een stukje Singapore naar Ho Chi Minh.
Ja.
Maar ja, ze hebben wel weer dan die hele, al die zes man, die mochten wel met mij. Dat hebben ze natuurlijk wel geregeld. Want het was wel heel bureaucratisch. Als je van het ene naar het andere gebied gaat, moet je dan steeds allemaal stempeltjes hebben.
Ja.
En ik moest allerlei militaire goeiedag gaan zeggen ook. Allemaal van die militaire kamers met... Met Ho Chi Minh en alles. Dus het land is nog hetzelfde. Het is nog niet veranderd, de politiek.
Nee. Wat is de belangrijkste levensles die je eigenlijk mee hebt genomen uit de jungle?
Ja, er zijn dingen inderdaad, accepteren wat je hebt. Als je accepteert wat je hebt, dan wat je niet hebt. Dus in mijn geval, van ik zit niet op het strand met mijn verloofde, dan zie je wat je wel hebt. Hè? Of niet naar de maden en dan wel naar de schoonheid kijken. Maar ook bij mijn zoon, die bleek echt heel zwaar autistisch. En dan kan je je focussen op wat hij allemaal niet meer kan en wat hij niet is en wat hij niet gaat doen. En vergelijken met andere kinderen of je kan zien wat er wel is.
Ja.
Dus als je accepteert wat er niet is, dan zie je wat er wel is. En dat is heel mooi. En dus ik geloof heel erg dat alles een enorme... Ja, dat is ons lands grootste filosoof. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja.
En dat is ook, dat geloof ik, dat heb ik gezien. Het is heel erg luisteren naar je instinct. Maar dat deed ik eigenlijk altijd al. Ik was een jongste kind, net zoals jij.
Ja.
En daar zijn heel weinig verwachtingen voor. Ja. Dus niemand neemt je eigenlijk serieus.
Nee,
hè?
Je kan helemaal losbreken. Ja.
Precies. Je kan niemand, en je gaat jezelf, neem je ook niet serieus. Want zodra je kan praten, dan gaan ze al lachen als je iets zegt.
Ja.
Als je een vergapje, want dat hebben ze al 1000 keer gehoord. Dus niemand neemt je serieus. En ik nam mezelf ook niet serieus. Maar kon daar helemaal mijn instinct volgen. En dat doe jij kennelijk dus ook, ja. Want dat kan je heel goed, wat jij hier doet. Je kan dit.
Lief.
En dat is een luxe van een jongste kind ook weer, want die andere kinderen hebben al die wind allemaal opgevangen voor je. En je ouders zijn al lang, hebben geen zin meer om je op te voeden.
Nee.
En daardoor heb ik geleerd mijn instinct te volgen. En ik was als handelaar, zat ik ook altijd in de flow. Hè? Ik deed, en niet iedereen baalde ervan dat ik wist waar die markt naartoe ging of wat dan ook. Dan werd ik heks genoemd.
Ja.
Maar ik volgde mijn instinct.
Gewoon op je gevoel, ja.
En ik geloof, dat kan ik tegen niet genoeg zeggen, tegen mensen, probeer daarnaar te luisteren. En wat ik heel erg heb, ook nu weer ik in Nederland ben, en niks Nederlands is mij vreemd. Wij zitten nogal in het oordeel. Hè? We schieten dus nogal, we zijn nog korte lontjes en we hebben nogal snel een mening. Maar ook als jongste kind leer je ook observeren. Hè? Je leert te observeren. En dat heb ik daar gedaan in de jungle. Ik heb geobserveerd voordat ik een oordeel gaf van... I'm fucked, ik ga dood. Ja, dat is ook een soort oordeel.
Ja.
He, en überhaupt ook natuurlijk met mijn zoon zie ik hoe mensen hem beoordelen... en totaal niet zien wat er is. Als je dus niet meteen in dat oordeel schiet... dan heb je ook meer ruimte om naar je instinct te luisteren. Of naar je hogere zelf, of ik. Weet je, dat er zit nog iets anders... Het belangrijkste is eigenlijk van... Don't let your mind get in the way. Want maak geen soap... Ik had allemaal soapopera's kunnen bedenken daar... van wat er allemaal zou kunnen gebeuren... maar dat gebeurde niet.
Nee.
En ik denk heel erg dat je dus even moet observeren... voordat je reageert op alles. Dat je even moet wachten, even observeren... en niet meteen in die reactie zit. En dan heb je ruimte om naar dat instinct te luisteren.
Ja.
Naar je hogere zelf of naar de stem van God binnen Amerika. Whatever je het wil noemen.
Waar jij je fijn bij voelt.
Ja, waar je me fijn bij voelt. Maar het is wel een stem die ergens...
Wat het nog, nog sterker heeft gemaakt.
Ja, maar er zijn stemmen in ons die als je die volgt...
Ja.
Dan komt het goed uit.
Ja.
Dat geloof ik ook echt.
Ja.
En het vertrouwen, dat je ook echt vertrouwen moet hebben. Er komt altijd wel iemand zoeken... En in een vliegtuig is ook altijd wel iemand die weer aardig tegen me is als ik bang ben. Er is, weet je, er ook het vertrouwen hebben en openstaan voor voor allemaal, voor iedereen. Want je weet niet waar het allemaal vandaan kan komen en hoe mooi die connecties kunnen zijn die je kan maken.
En wat het je
zonder
waard...
weer een oordeel te hebben meteen, toch?
Ja, ik vind dit hele mooie woorden om hem mee af te sluiten.
Mm-hmm.
Prachtige lessen, prachtig verhaal, echt onwerkelijk, maar je kan onwijs goed vertellen. Dus dankjewel dat je wilde komen.
Mm-hmm.
En dankjewel voor je tijd.
Dankjewel.
Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.